Goedemorgen, iedereen hier in de kerkzaal of via de techniek, nu bij ons of op een later tijdstip. Van harte welkom in de Oosterkerk. Misschien had u vandaag als voorganger Jan van der Wolf verwacht. Hij moet helaas voor zijn gezondheid een pas op de plaats maken, heeft daardoor af moeten zeggen. Gelukkig hebben we onze voormalige wijkpredikant Marten Knevel bereid gevonden om in te springen. Marten, fijn dat je er bent. En we hebben nog een invaller in ons midden. Onze kerkmuzikus Willem Boog is in verband met een uitvaart in Oostenrijk. Dankjewel, Hendrikus Jonker, dat je vandaag bij ons in wil vallen. Heel fijn. Mijn naam is Lieke Vedema. Ik ben vandaag ouderling van dienst. We zijn blij met alle vrijwilligers in de voorbereiding en ter plekke die deze dienst mogelijk maken. Dank jullie wel. Afgelopen week was de week van gebed met mooie bijeenkomsten in verschillende gemeenten. Hier in de Oosterkerk hebben we ook een gebedsgroepje. We bidden voor de kerk, gemeenteleden en de wereld. 1 keer in de 2 weken op dinsdagavond. Van 7 uur tot 7:45, zodat je aansluitend eventueel nog naar een vergadering of naar je koor of naar sport kunt. We kunnen wel wat versterking gebruiken. Hartelijk welkom aanstaande dinsdagavond. De bloemen van vandaag gaan als felicitatiegroet naar iemand die net binnenkomt, naar Ellie Vis, want die heeft haar 75ste verjaardag gevierd. Van harte gefeliciteerd, Ellie. Dat is leuk. Vind je het fijn als iemand ze komt brengen of wil je ze meenemen? Oh, nou, Ina wil ze graag brengen bij jou. Mag dat ook? Jullie komen er wel uit samen. Dan wil ik graag vragen aan Nina en Femke of ze de kaars willen aansteken.
Ik licht alleen donker, want God heel dichtbij. Alle balen van u en van mij.
Dankjewel, Femke en Nina. We zingen zo lied 283 in de veelheid van geluiden. En we wensen elkaar een gezegende dienst.
Thank you. Zoals we net zongen, in de veelheid van geluiden komen wij vanmorgen samen. En we komen samen in de naam van Christus. Jezus Christus, de opgestane Heer. Het is goed om je dat te blijven herinneren, dat elke zondag vieren wij de opstanding van Jezus. Het fundament van onze hoop, ons vertrouwen en onze verwachting. Het fundament van het geloof dat het licht overwint over de duisternis. Daarom verwachten we ook dat Hij hier is, in ons midden, met vergevende liefde en met vrede. En verwachten we onze hulp van Hem, die hemel en aarde gemaakt heeft en die trouw blijft. Altijd, ook door duisternis heen. Amen. U mag er zitten. Ik krijg, als ik hier kom, en ook in andere kerken, vaak alle opmerkingen over de kleur van mijn jasje. Zeg maar. Dus, en ik weet niet of het u is opgevallen dat die kleur van die jasje is afgestemd op de kleur van het antipodium en zo. Dus het is de kleur van het kerkelijk jaar. En die kleur die is net weer gewijzigd. We hebben net een periode gehad dat de kleur wit is geweest. Dat is de kleur die hoort bij wat wel genoemd wordt de kerstkring in het kerkelijk jaar. Is het tijd dat we vooral stilstaan bij de komst van de vredevorst, van de koning als klein kind in de kribbe. En de presentatie van die vredevorst als dopeling in de tempel van God. Die tijd laten we nu achter ons. Dat is wat we hebben gehad. En we komen in de tijd dat we in het kerkelijk jaar stilstaan bij de boodschap en het leven van Jezus. Wat leidt weer naar zijn lijden, sterven en opstanding. Vandaar dat we vanmorgen stilstaan bij het verhaal waarin verteld wordt hoe Jezus voor de eerste keer optrad. En dat er beschreven wordt wat zijn boodschap in feite was. Bekeer je, want het hemels koninkrijk is nabij. En de roep om hem te gaan volgen. En de vraag van vanmorgen is, wat betekent dat in deze tijd? Maar we beginnen met het gebed van ontferming. En we doen dat op een zondag die ook de zondag van de Holocaust herinnering is. En de Holocaust, dat is de term die aanduidt en die verwijst naar de systematische moord tijdens de Tweede Wereldoorlog van 6 miljoen Joden. En er is een soort bewustzijn bij ons, gezien onze geschiedenis met die oorlog, dit mogen we nooit meer vergeten. Vooral ook omdat we willen dat dit eigenlijk nooit meer gebeurt. Systematisch werden Joden over de kling gejaagd, vermoord, vergast in gaskamers. Als je nu zoveel jaar later, 81 jaar later, terugkijkt, kun je je afvragen, wat hebben we ervan geleerd? Is er geen systematisch geweld meer tegen volkeren en culturen? Dan kun je je vraagtekens bij stellen als je kijkt naar Gaza, naar de Westbank, in Israël, naar Oekraïne, naar Soedan, naar Myanmar, naar de Verenigde Staten, naar de manier waarop op allerlei plekken wordt omgegaan met immigranten en vluchtelingen. Het lijkt erop alsof we ons nog steeds laten verleiden tot systematisch geweld tegen kwetsbare groepen. Met dat alles in gedachten, met de mensen die daaraan geleden hebben in het verleden en lijden in het heden, bidden we om ontferming en bidden we om vrede. O lieve Heer, geef vrede. Dat gebed om vrede. Dat gebed dat niet goddelozen koning zijn in de wereld. Dat is een gebed van eeuwen, eeuwen door. En eigenlijk heeft God dat gebed al beantwoord met de komst van de vredevorst. Met de geboorte van dat kwetsbare kind. In Johannes wordt het zo gezegd. In het begin was het woord. Het woord was bij God en het woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. In het woord was het leven. En het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis. En de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. Laten we God loven en prijzen met het Magnificat. Laten we bidden om de opening van Gods woord. Goede God en Vader, zo komen we samen in een tijd die vol is van geluiden. Die vol is van profeten die beweren dat ze namens u ons leiden willen. Die vol is van verwarrende geluiden waar het moeilijk is om de waarheid nog te horen. Maar ook in tijden dat nog steeds geldt. Dat wij leven van de opstanding van uw Zoon. Dat de liefde heeft overwonnen. Dat het licht heeft overwonnen in de duister. En dat we hoopvol op weg mogen gaan. In die hoop en in dat vertrouwen openen wij uw woord. Het woord dat bij u was vanaf het beginnen. Het woord wat ook vanmorgen weer wil klinken. Het woord waarvan wij hopen en verwachten dat u het tot leven wil wekken. In onze levens, in onze harten en in ons dagelijks bestaan. Zo bidden wij u om uw Heilige Geest in de naam van Jezus. Amen. Voordat de kinderen naar de kinderdienst gaan, zingen we met elkaar en onder leiding van Lieke en Nina. Ja, je had het gezegd, maar ze. Zingen we het lied Liefde, Blijdschap en Vrede.
Ik wil graag met u lezen uit Matteüs 4, de versen 12 tot en met 22. En daarna zullen we met elkaar zingen lied 531, de versen 1 en 3. Jezus die langs het water liep. Begin van Jezus' verkondiging. Toen Jezus hoorde dat Johannes gevangen genomen was, week hij uit naar Galilea. Hij keerde niet terug naar Nazareth, maar ging in Kafarnaüm wonen aan het meer, in het gebied van Zebulon en Naftali. Zo moest in vervulling gaan wat gezegd is door de profeet Jesaja. Land van Zebulon en Naftali, gebied aan het meer en aan de overkant van de Jordaan, Galilea van de heidenen, luister. Het volk dat in duisternis leefde, zag een schitterend licht, en zij die woonden in de schaduw van de dood, werden door het licht beschenen. Vanaf dat moment begon Jezus zijn verkondiging. Kom tot inkeer, zei hij, want het koninkrijk van de hemel is nabij. Toen hij langs het meer liep, zag hij twee broers. Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas. Ze wierpen hun net uit in het meer. Het waren vissers. Hij zei tegen hen, kom, volg mij. Ik zal van jullie vissers van mensen maken. Ze lieten meteen hun netten achter en volgden hem. Even verderop zag hij twee andere broers, Jacobus, de zoon van Zebedeus, en zijn broer Johannes. Ze waren met hun vader in hun boot bezig met het herstellen van de netten. Hij riep hen en meteen lieten ze de boot en hun vader Zebedeus achter en volgden hem.
gemeente van onze Heer Jezus Christus. Ik zei het al aan het begin van de dienst. We zijn in het kerkelijk jaar in de tijd gekomen na de periode rondom kerst. Een mooie tijd, die kersttijd. In heel veel opzichten. Ik hoop dat u ook een hele goede kerst- en jaarwisseling heeft gehad. Met veel licht, want we branden nu eenmaal veel licht in die donkerste tijden van het jaar. Met veel verbondenheid en gezelligheid en vriendschap. Met familie, vrienden. Het hoort er allemaal bij en het maakt het tot een tijd waar we van houden in onze samenleving. Waar we warm van worden met elkaar. Het licht breekt door in duistere tijden. Dat is wat blijft klinken of je het nou met kerkelijke woorden spreekt en met kerkelijke symbolen of met seculiere symbolen. Het blijft klinken. Die tijd sluiten we nu af. En nu komt dan aan het begin van Jezus' oproep, Jezus' optreden, de oproep bekeer je. Want het hemelse koninkrijk is nabijgekomen. En het wordt gepresenteerd als goed nieuws en Jezus die roept de mensen die hij aanspreekt op om hem te volgen. Volg mij. Er klinkt in die woorden ook al iets van, ja, dat licht wat is doorgebroken met kerst, ja, dat gaat nog veel helderder schijnen. Dat gaat nog komen. Er komt nog veel meer. Let maar op. Luister maar. Verwacht maar. Hoop maar. En keer je om en volg mij. Ik weet niet of het u is opgevallen. Het is eigenlijk wel heel bijzonder, want jarenlang hebben we gezegd dat wij in tijden leven waarin het christendom afkalfde. En dat christelijke taal eigenlijk, dat er niet zoveel plek meer was. Soms merk je dat nog steeds. Gisteren was ik met mijn familie, waren we bij Luminescence. Ik weet niet of u daarover gehoord heeft, over de reclame, maar dat is een soort licht show in de kerk, in de oude kerk in Delft. En daar zou dan tegelijkertijd de geschiedenis rondom die kerk verteld worden. Het was een prachtige show, maar een van de dingen die me daarin opviel was dat eigenlijk dat essentie van waar die kerk voor staat en waardoor die er gekomen is, daar werd helemaal niks over verteld. Er werd alleen in hele vage termen gesproken over een plaats van troost en verder helemaal niks. Het lijkt alsof die woorden niet mogen klinken, dus dat zijn nog de restanten ervan. Maar de andere kant is wat je ziet in onze tijd is dat uit de meest onverwachte hoek ineens mensen zijn, leiders, influencers zoals we tegenwoordig ook noemen, die zich beginnen te beroepen op dat evangelie, op Christus, op het christelijk geloof, op de christelijke traditie. Ze laten zich erop voorstaan dat ze dat willen behouden, dat ze dat overeind willen houden. Dat het belangrijk is voor hen. En vaak zijn het niet eens mensen die zichzelf expliciet christelijk noemen. Je ziet het in Nederland bij bepaalde politieke partijen die woorden in de mond nemen. En dat zijn dan niet de partijen waar je direct van verwacht, zoals het CDA en de ChristenUnie en de SGP. Maar soms hele andere partijen die daar ineens over beginnen te praten. En die net doen alsof ze in die traditie staan van de komst van de boodschap van het Koninkrijk van God en het evangelie. In Europa zie je het ook, er staan allerlei leiders op die woorden in de mond nemen, die pretenderen dat ze datgene waar de kerk en het geloof en de christelijke traditie voor staat, dat ze dat juist behouden willen, dat ze dat juist willen verdedigen. Heel aantrekkelijk. En het meest prominent is het misschien wel in Amerika waar Donald Trump president is geworden. Je kunt nagaan. Trapt er zelf al in. Ja. Zoals ik al eerder wel eens verteld heb, wij waren vorig jaar in Amerika tijdens de verkiezingen en zo. Of het jaar daarvoor was het eigenlijk al. En toen was het, toen gebeurden al die aanslagen op hem. En toen ontstond ook een soort mythe van, hier is iemand door God gered. En hij ging er zelf in geloven. Ik ben aangesteld door God om dit volk te redden. In de geest van de christelijke traditie, in de geest van het evangelie. Ik ben Gods verkozene. Hij staat met de Bijbel in de hand. Hij spreekt over een gouden eeuw die is aangebroken. Hij heeft het over de familiewaarden die verdedigd moeten worden en presenteert zich als een vredevorst die de Nobelprijs van de vrede zou verdienen. Is dat geloofwaardig? Zijn dat werkelijk de representanten van dat evangelie, zoals Jezus dat begonnen is te verkondigen en zoals het met de kerst geklonken heeft? Daar wil ik eerst maar eens even bij stilstaan. Het is misschien goed om te beginnen even een tekst te laten zien. Velen van u zullen die vast wel ergens tegengekomen zijn. Er was iemand die sprak deze woorden tegenover de New York Times. En die zei, we leven in een wereld waarin je zoveel als je wilt kunt praten over internationale beleefdheden en dergelijke. Maar wij leven in een wereld, de echte wereld. En die wordt geregeerd door kracht. Die wordt geregeerd door dwang of geweld. En die wordt geregeerd door macht. En zegt hij, dat zijn sinds het begin van de tijden de ijzeren wetten van deze wereld, van de wereld waarin we leven. Ik denk dat u allemaal zoiets heeft van, ja, dit is toch een heel andere toon die aangeslagen wordt dan de toon die in het evangelie wordt aangeslagen. Maar aan de andere kant is er wel iets voor te zeggen van wat deze man zegt. Want als je naar de wereldgeschiedenis kijkt, al die tienduizenden jaren dat mensen in naties met elkaar optrokken en nog daarvoor, dan zie je dat in die tienduizenden jaren dit wel is waardoor de leiders zich hebben laten leiden. De leiders van de naties, van de volken, van de culturen, die hebben zich door deze wetten, zogenaamde wetten, laten leiden. Alsof er geen andere mogelijkheid was. Zij gebruikten geweld, zij gebruikten macht, ze gebruikten kracht om hun zin te krijgen. En ze kwamen daarbij in eerste instantie vooral op voor hun eigen familie, voor henzelf en voor hun eigen familie. En in tweede instantie voor hun eigen volk en in derde instantie voor meer daarna. Zoals Vance het ook wel eens heeft gezegd, de vicepresident van de Verenigde Staten. Maar ze gingen daarbij wel over lijken. En als je niet bij het centrum ging van datgene zat waar het om draaide, dus de leider zelf en zijn familie, dan kon je zomaar van alles gebeuren. Dan kon je zomaar afgemaakt worden. En zelfs binnen de familiekring kon dat gebeuren als de leider zelf zich bedreigd voelde. Het lijkt alsof we er niet helemaal van loskomen, van die manier van denken. Hij mag weg hoor, verder. Dat blijkt uit deze uitspraak van die meneer. Maar ook in Nederland zie je dat we de neiging hebben om toch ons weer te laten verleiden om dat soort dingen te doen. Je ziet het als er gesproken wordt over de strengste wetgeving ooit tegen migranten. Dan wordt er gezocht naar een methode die past in het schabloon van macht, kracht en geweld. Om te krijgen, te realiseren wat we willen. Er wordt gesproken in termen van vijandsbeelden. En het is niet alleen maar in de politiek, in het leiderschap, maar ook in de persoonlijke verhoudingen lijkt zich dat op te dringen in onze samenleving. Er was van de week een artikel in de krant waarin stond dat burenruzies steeds minder door mediation en steeds meer door rechtspraak opgelost worden. De rechtspraak is eigenlijk ook een soortement van dwangmiddel, zou je kunnen zeggen. Je ziet dat hulpverleners steeds meer te maken hebben met agressie als ze hun werk proberen te doen. We proberen onze problemen op te lossen met geweld en met dwang en met macht. Maar het gaat altijd ten koste van degene die daar kwetsbaar in staan, over lijken. En natuurlijk weten we allemaal dat dat niet de methode is waar het Hemelse Koninkrijk voor staat. Als we het kerstverhaal tot ons door laten dringen, dan zien we daarin dat eigenlijk de machthebbers die zo denken en die zo in het leven staan en die zo de wereld vorm willen geven, een beetje belachelijk worden gemaakt. In het kerstverhaal wordt verkondigd dat notabene datgene wat niks voorstelt, de vredevorst is. De koning die het voor het zeggen zou moeten hebben. Dat kind die machtige te kijk zet. En de boodschap van Jezus is niet anders. Dat is ook een boodschap die deze manier van denken, deze manier van macht uitoefenen, te kijk zet, bekritiseert. Die zegt van, zo komt het koninkrijk niet dichterbij. Zo komt de vrede niet dichterbij. De vrede komt dichterbij door de weg die ik jullie voorga. En keer je daarom om. Geloof niet in die weg die zo gepropageerd wordt, maar keer je om. En laat je leiden door de weg die Jezus leidt. Ik zal heel kort even aanstippen, want als je hoort wat Jezus te vertellen heeft over het Koninkrijk van God, ik heb er al vaker aan gewezen, dan zie je dat er allerlei dingen in klinken waar deze manier van denken geen ruimte voor heeft. Er wordt gesproken in termen van verzoening en eenheid. Er wordt gesproken over het feit dat we allemaal bij elkaar horen, dat het evangelie universeel is, dat het voor alle mensen is, dat het niet onderscheid maakt tussen wij en zij. Er wordt gesproken over gelijkwaardigheid van mensen. Het gaat om barmhartigheid. Het gaat om gerechtigheid. Het gaat om het verlangen naar vrede waarin iedereen meegenomen wordt. En over leiders verkondigt Jezus dat ze niet moeten heersen, maar dat ze moeten dienen. Dat ze niet door kracht of geweld de wil van God doen, maar dat ze door liefde en kwetsbaarheid de wil van God doen. En Paulus die spreekt erover en die zegt van, dat is de dwaasheid van het evangelie. En het is de dwaasheid van het evangelie, omdat de mensen maar niet los kunnen komen van die manier van denken die hier net achter mij stond. Van die manier van denken dat het eigenlijk alleen maar kan door macht, geweld en kracht. En daarom zegt Jezus, bekeer je. Bekeer je tot de vredevorst. Bekeer je tot de weg die ik je voorga. Dat is een oproep om je vertrouwen ergens anders te leggen. Je vertrouwen niet te stellen op de mensen die zich tot op deze manier manifesteren. Maar je vertrouwen te stellen op dat kind in die kribbe. Op dat kwetsbare kind die de weg van liefde en lijden en sterven gaat. Maar het is ook een oproep om je gedrag te veranderen. Om in je woorden en daden te laten zien dat jij anders bent. Dat je je niet op die weg laat meenemen. En dat is een manier van denken. Een manier van denken die in het evangelie klinkt. Die ongelooflijk veel invloed heeft gehad op onze samenleving, onze westerse Europese samenleving. Want het is in die context waar dat evangelie klonk week op week en misschien wel dag op dag, eeuwenlang, jarenlang, dat er iets begon te groeien van een andere manier van samenleven van mensen met elkaar dan men tot dan toe bekend was. Zo ontstond er mede onder invloed van deze context na de middeleeuwen wat wel genoemd wordt een eigenaardig menstype. Een menstype die niet meer dacht vanuit eerst ik, dan mijn familie, dan mijn buurt, dan mijn omgeving, dan mijn land en dan komt de rest van de wereld nog eens kijken. Maar een menstype die oog had voor het feit, we zijn allemaal schepselen van die ene God. We zijn allemaal broeders, die voor een universeel broederschap opkwam. Die in staat bleek te zijn om op grond van dit evangelie, van deze manier van denken, een samenleving op te bouwen waar we het aan konden om die ander die we niet kenden, toch te vertrouwen. Om daar vertrouwen voor te hebben. En dat was een basis die een andere soort van samenleving creëerde. Die allerlei vormen kreeg. In Nederland leidde dat na de reformatie en na de vrijheidsstrijd tegenover de Spanjaarden, tot onder andere de tekst de Akte van Verlatingen. De Akte van Verlatingen is zo'n tekst waarin wij Nederlanders hebben gezegd, je kunt er allerlei dingen van denken, er zijn allerlei politieke motieven achter en dergelijke, maar toch, als je die tekst leest, dan wordt daar in die tekst gezegd van, een koning is niet bedoeld om het volk te beheersen. Het volk is niet bestemd om de koning te dienen, maar de koning is bestemd om het volk te dienen. En daar hoor je het evangelie in doorklinken. Dat heeft onze samenleving in Nederland gestempeld. Het heeft allerlei andere samenlevingen beïnvloed. In Amerika heeft het geleid tot verklaringen die te maken hebben met de losmaking van de Engelse heerschappij, waarin precies datzelfde klonk. Wij willen geen koning die over ons heerst, die wij moeten dienen, waarvan wij dienaren zijn, maar wij willen een leiderschap van ons land, wat het volk dient. Het kon ontstaan binnen die geestelijk-culturele context van het evangelie van Jezus Christus. Het is in die context dat de democratie op een of andere manier vorm kon krijgen. Geen ideale vorm, en de manier waarop wij democratie bedrijven is ook niet ideaal, is niet allemaal geweldig. Maar er zit wel een wezenlijk iets in dat de stem van ieder mens telt. In die context ontstond het verlangen naar een broederschap, een eenheid van mensen en volkeren over deze wereld. Het klinkt in het volkslied van de Europese Unie. Alle mensen werden broeder. Het zijn teksten die niet losgezien kunnen worden van het evangelie dat geklonken heeft met kerst en daarna. Het is die context die ertoe geleid heeft dat er vredesbewegingen ontstonden. Vredesbewegingen die weer leiden tot de ontwikkeling van de Verenigde Naties. Vredesbewegingen die ertoe hebben geleid dat er ook zoiets is ontstaan als een Nobelprijs voor de vrede in onze context. In onze context zijn de mensenrechten ontwikkeld. Is er een sociale wetgeving ontwikkeld. Is het internationaal recht ontwikkeld. En het kan allemaal niet losgezien worden van het evangelie wat net even anders was. Wat oproept om te bekeren. In die context is de ecumenische beweging ontstaan. Ik denk dat u afgelopen zondag heeft u waarschijnlijk nog de eenheid gevierd van alle kerken door samen met de kerken een dienst te hebben. Dat komt daaruit voort. Uit dat besef. We leven dus in een hele bijzondere samenleving, mag je wel zeggen. Hier in onze westerse samenleving. Maar dat betekent niet dat het hier volmaakt is, of dat het heilig is, of dat er niks mis is. En het betekent ook niet dat we niet kunnen terugvallen tot iets anders. Want de verzoeking blijft er. De verzoeking blijft er altijd. En dan lijkt het haast alsof het in onze genen zit, in onze natuur zit, om toch weer te gaan vertrouwen. Toch weer te gaan vertrouwen op de mensen die het dan maar met macht, kracht en geweld willen doen. En het is soms ook wel begrijpelijk. We zongen aan het begin van de dienst over de veelheid van geluiden die klonken. Soms word je overweldigd in ons leven door alles wat er op je afkomt. En je kan het niet meer overzien. En je kunt er ongelooflijk moe van worden. En je kunt er ongelooflijk moedeloos van worden. En je kunt er zelfs angstig van worden, want het lijkt ook heilige huisjes van onszelf te bedreigen. Daar word je bang van. Misschien worden we zelfs in ons christendom wel bedreigd. In onze christelijke cultuur bedreigd. Dat leidt tot onbehagen bij onszelf. En een gevoel van verlorenheid. Waar moeten we het nog zoeken? Hoe komen we hieruit? Het is als Israël in de woestijn, die bevrijd is uit het land Egypte, op weg is naar het beloofde land. En die dan aan de voet van de berg verkeert. En Mozes die is op de berg om de wet van God te ontvangen, maar ze voelen zich in die woestijn eenzaam en verloren. En de woestijn, dat is ook bar. Daar is ook geen leven mogelijk. Dat is ook niet te doen. En ze nemen hun toevlucht tot de afgoden. Er moet een afgod komen. Er moet een zichtbare god komen. En moet van goud zijn. Van het duurste, mooiste materiaal van wat er maar bestaat. Zoals Trump nu strooit met goud op allerlei plekken waar hij bouwt. Het moet goud zijn en daar kan je aan zien. Daar is de godheid in ons midden. Daar kunnen we op vertrouwen. Ze nemen een toevlucht tot de afgoden, maar als Mozes naar beneden komt, dan is hij daar boos over. Want dit is niet de weg die tot het heil leidt. Het is begrijpelijk dat we in dat soort situaties, dat mensen zoiets hebben van, laat er maar een sterke leider komen en laat die alles maar recht zetten. Dan ontstaat er misschien duidelijkheid en zekerheid en veiligheid. Ik spreek die mensen regelmatig, zelfs in mijn eigen familiekring gebeurt het dat mensen zeggen, ja, maar laat er maar een sterke leider komen. Want we komen er hier niet uit. Dit is te onoverzichtelijk. Het is niet te doen. Dit gaat allemaal mis. En het christelijk geloof raakt straks ook nog onderdrukt. Wij worden ook nog slachtoffer van een veranderende cultuur. Laat er maar een sterke leider komen. Zoals Israël in de woestijn de afgoden wilde hebben. Zoals Israël in het land niet genoeg kon hebben aan God en zijn profeten, maar uiteindelijk een koning moest hebben. Wat volgens de Bijbel God eigenlijk niet wilde. Zo zijn wij ook geneigd om terug te vallen. En het toch maar te geloven. Ja, ja. Die mensen die komen op voor de dingen die ik belangrijk vind. En zij kunnen het misschien waarmaken. Met kracht en macht en geweld. In die werkelijkheid klinkt dat evangelie. In die werkelijkheid klinkt dat het hemels koninkrijk nabijgekomen is. En de oproep om je te bekeren en om andere weg te gaan. Nou is dat een beetje een lastige geworden. En dat heeft denk ik alles te maken met het feit dat wij maar moeilijk los kunnen komen van die idee dat je eigenlijk toch met kracht, macht en geweld de vrede moet realiseren. Maar in de geschiedenis van de kerk is een soort idee ontstaan dat we eigenlijk moeten denken in twee rijken. In twee verschillende soorten rijken. Het begint al bij Augustinus, die begint erover te praten. Die heeft het over de stad Gods en die heeft het over de stad van de wereld. Bij Luther, die spreekt over de twee rijken. En ik weet dat ze het misschien niet allemaal zo bedoeld hebben zoals het is opgevat. Maar het heeft er een beetje toe geleid dat we toch zijn gaan denken, ook binnen de kerk, van ja, deze werkelijkheid, de wereldse werkelijkheid, daar gelden die regels. Kracht, macht en geweld. Maar in die andere werkelijkheid, die eigenlijk we alleen een beetje in de kerk kunnen beleven en die vooral pas in het hiernamaals komen kan, daar gelden de wetten van God. De wetten zoals Jezus die verkondigt. En dat leidt tot een soortement van schizofrenie in onze christelijke cultuur. Dat we soms beide kunnen zijn. Overtuigd christenen en tegelijkertijd helemaal achter die mensen van kracht, macht en geweld gaan staan. Ik denk dat die uitwerking onrecht doet aan de oproep van Jezus. De regels van het koninkrijk, die zijn niet bestemd voor het hiernamaals, die gelden voor nu. Als Jezus zegt het koninkrijk des hemels is nabijgekomen, dan bedoelt hij nu is het nabijgekomen. Als hij zegt bekeer je, dan bedoelt hij nu keer je om. Ga nu je vertrouwen elders leggen, ga nu je gedrag veranderen. En dat betekent dat je keert van de koning van kracht, macht en geweld naar de koning van de vrede, naar de vredevorst. Als je dat niet doet, dan kan er van alles misgaan. Als je toch denkt van ja, maar in deze wereld hebben we een ander soort leiderschap nodig, een krachtig leiderschap nodig, dan leidt het voor je het weet tot vergoelijking en goed praten van alle ellende die daarvan komt. Van alle lijden die daarmee gepaard gaat. Van alle leugens die daaraan verbonden zijn. Van alle geweld die daardoor gepleegd wordt. Het wordt een soortement van zelfrechtvaardiging. Zelfrechtvaardiging van ja, maar dit is nodig. Dit moet nu eenmaal. Dit kan nu eenmaal niet anders. Zo werkte het in de tijd van Hitler-Duitsland. En dat heeft geleid tot de Holocaust. Deze manier van denken. Hij gaat het voor ons oplossen. Met kracht, macht en geweld. Bekeer je, zegt Jezus. Dat is een actieve oproep. Een oproep tot actie om een andere richting te kiezen. Om je om te keren. Om het nu te doen. Laat je niet misleiden. Laat je niet gek maken door je onrust, door je onbehagen, door je angst. Maar blijf vertrouwen op die weg van kwetsbare liefde. Blijf je houden aan de waarde van het hemelse koninkrijk. Die waarde van inclusiviteit, van barmhartigheid, van gerechtigheid, van vrede, van gemeenschap, van verbondenheid. Blijf vertrouwen en volg de vredevorst. Zoek dat koninkrijk. Blijf dat koninkrijk zoeken. Het maakt uit Soms voelen we ons heel klein en onbetekenend. En wat kunnen wij daar nou aan doen als mens? Maar het doet ertoe dat wij in ons hart anders blijven denken. Het doet ertoe dat wij in ons leven anders blijven spreken. Het doet ertoe dat wij ons in ons leven anders blijven dragen. Het doet ertoe dat wij blijven zoeken naar wat waar is, betrouwbaar en echt is. Het doet ertoe in de manier waarop we met elkaar spreken, in de manier waarop we onze kinderen opvoeden, in de manier waarop we dat uitdragen. Het doet ertoe als wij dat inbrengen in het onderwijs van kinderen, als we het uit laten stralen in ons stemgedrag in deze Nederlandse samenleving. Het doet ertoe als wij ons laten leiden door die weg van ruimhartige en kwetsbare liefde. Dwaasheid, zullen veel mensen tegen ons zeggen. Dwaasheid. Je bent gek, want zo werkt het niet. Je laat over je heen lopen. En dat is ook zo. Dat is wat Jezus laat zien. Het is een lijdensweg. Maar het is de weg van Christus. En het is de weg die leidt tot nieuw leven. Dat vieren we straks met Pasen. Amen. We gaan danken en voorbeden doen. En daarbij denken we ook aan de jarigen. Ik zie hier namen van Harry Hogenbeerk en Elie Vis is al genoemd. De heer Van der Ros en Wietse Salemink. Ik weet niet of Wietse er is. Christine? Nee, die is er niet. Nee. Breng de felicitaties over. Dat zou ik zeggen. En er is gebed gevraagd voor Ronald en Esther van de Ven. Die in een traject zitten ter voorbereiding op een operatie waar veel van afhangt. Laten we samen danken en bidden. Goede God en Vader, we danken u dat we mogen blijven vertrouwen op die weg van vede. Dat u zich blijft presenteren als dat kwetsbare kind in de kribbe, onooglijk, maar toch de vredevorst van deze wereld. We bidden u, help ons om ons om te keren en te bekeren, om ons af te keren als we toch weer geneigd zijn om ons vertrouwen te stellen op diegene die in naam van uw koninkrijk, in naam van het christendom, anderen klein willen maken en buitensluiten. Help ons om ons om te keren, om ons vertrouwen op die vredevorst te blijven stellen en om ons in dat vertrouwen ook daarnaar te gedragen. In ons denken, in ons voelen, in onze woorden en onze daden. Vader, zo bidden we u, blijf ons nabij. We bidden u voor de mensen in ons midden. We danken u voor de verjaardagen die er zijn. De mensen die het leven mogen vieren, omdat ze weer een jaar mochten bijtekenen. De namen zijn net genoemd. We bidden u voor de mensen die in spanning zijn, zoals Ronald en Esther van de Venden. Er zullen vast anderen zijn over hun gezondheid, hun toekomst, hoe het verder gaat, hun ouderdom. We bidden u voor degenen in ons midden die te maken hebben met verlies. Soms ingrijpend en ernstig verlies. Wat onvoorstelbaar is en waar wij bijna niet overheen te komen is. Wees hen nabij. Draag hen door het leven. Vader, zo leggen we aan u voor wat ons bezighoudt. Zo willen we in een moment van stilte ook diegene en datgene noemen wat ons hart bezighoudt. Al onze gebeden leggen wij voor u neer. En we stemmen in met de boodschap van Jezus die het koninkrijk verkondigt. We willen ons omkeren daarnaar als we samen het gebed bidden dat hij ons geleerd heeft. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, zo ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. En leid ons, en vergeef onze schulden naar haar. En leid ons niet in bezoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. U krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. Dat kan denk ik zowel digitaal als straks bij de uitgang. Als ik het goed heb. En de kinderen zullen dan terugkomen. En tenslotte zingen we samen. Kroont hem met gouden kroon. Laten we met dat lied in ons hart de wereld ingaan en hem kronen tot de vredevorst die hij ook is. We mogen zo weggaan, maar eerst wordt u van harte uitgenodigd om elkaar te ontmoeten bij de koffie, zometeen in de ontmoetingsruimte. Ik hoop elkaar daar nog kunnen ontmoeten en spreken. Er zal vast ook gelegenheid zijn om met iemand te spreken en voor je te laten bidden. Ik zie geknik, dus het zal waar zijn. Maar ga dan de wereld in, gedragen door de zegen van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest is en blijft met u, met ons allen. Amen.